Kijk, en zo snel gaat dat, dus dat valt dan wel weer mee. Waar was ik gebleven? Elia en Elisa, beide een weduwe, een kruikje olie dat niet opraakt. Maar ook een dode jongen die opgewekt wordt. In het vervolg van deze geschiedenis in 1 Koningen 17 is dat de zoon van de weduwe van Zarfat. In, ik meen, 2 Koningen 4 of 5, de zoon van de Sunamitische. Ik noem dat maar, misschien doet dat belletjes rinkelen bij jullie of lampjes branden. Beide splijten ook de wateren van de Jordaan. Elia op de heenweg, als hij nog met Elisa is. En Elisa op de terugweg, zonder Elia die daarbij is, want die is inmiddels met een vurige wagen opgevaren. Het zijn allemaal redelijk bekende geschiedenissen, denk ik zo. En waar de bediening van Elia dus eindigt, bij de Jordaan, daar begint de bediening van Elisa. En we weten denk ik allemaal wel dat de Jordaan een uitbeelding is, het doorgaan door de Jordaan ook een uitbeelding is van het ingaan in de dood. Zelfs in tal van liederen weet men dat, hè? Er wordt de doodsjordaan bezongen. En daar eindigt de bediening van Elia en begint de bediening van Elisa. En Elia, zou je kunnen zeggen, is dan ook meer een uitbeelding van Jezus of van Christus in zijn vernedering. Of grof gezegd in zijn eerste komst. En Elisa is een uitbeelding van Christus in zijn verheerlijking. Dus in zijn tweede komst. Dat is altijd heel globaal gezegd, hè, want we vinden ook gewoon bij Elia vinden we echt wel aanwijzingen naar de verheerlijking van Christus. Maar ik weet niet hoe goed jullie die geschiedenis kennen van Elia en Elisa. Maar Elia was altijd op de vlucht, verworpen op de vlucht. Nou, we hebben het zojuist gelezen. Altijd ook aan het klagen. Hè, nou, op een gegeven moment zegt hij ook van neem mij maar weg, Heer, want ik ben de enige hier nog die over is. En dan zegt God van dat denk jij, maar ik heb er nog 7000 overgelaten. Woorden die Paulus overigens nog aanhaalt in de Romeinenbrief. Maar Elia is dus altijd op de vlucht, altijd vervolgd, achterna gezeten. En Elisa is het toonbeeld van rust, zou je kunnen zeggen. De man is ontzettend relaxed. Nooit op de vlucht, zit altijd gewoon lekker in zijn huisje. En als er dan een hoogwaardigheidsbekleder uit het buitenland langskomt, dan neemt hij de moeite niet eens om op te staan. Maar dan zegt hij wel tegen zijn knechten, ga jij even naar die man toe en zegt dat hij zich 7 keer in de Jordaan onderdompelt. En dat vond Naaman, die vond dat niet zo leuk. Hè? Want hij zegt van ja, ik dacht dat hij dit en dat zou doen en met grote woorden zou komen. Nu moet ik in die stinkrivier, moet ik me onder gaan dompelen. Die was ze daar niet mee eens. Maar Elia die stoort zich daar niet aan. Het verhaal wat ik gisteren, wat ik zojuist aanhaalde over de belegering van Samaria. Wat ik gisteren met de kinderen doornam. Ja, dan is de hele stad in honger. Er vinden verschrikkelijke dingen plaats. Dat vind je ook allemaal. In 2 Koningen 6 is dat, meen ik, vind je dat beschreven. En dan lees je dat Elisa, die zit daar in die stad. En die zit daar gewoon in zijn huis. En er komt een koning langs. Nou, dan staat hij dus ook niet op, maar dan roept hij wat naar buiten. En dan laat de man niet eens binnen. Nou ja, het is allemaal een beetje vreemd. Het is wel een beetje apart. Maar dat contrast tussen Elia en Elisa, van op de vlucht, vervolgd, verworpen, en Elisa, ja, dat is wel echt heel duidelijk als je die dingen leest. Dus Elia is een type van Christus in vernedering, zou je kunnen zeggen, en Elisa van Christus in zijn verhoging.
Vroeger op school dacht ik altijd, Elisa is gewoon een beetje lui, als kind.
Ja.
Vind ik dat, zo zitten ze in mijn hoofd, oh, die deed niet zoveel.
Nee. Nou, dat heb je dan.
En die scholden hem uit en dan komen twee beren uit het bos.
Ja, dat is ook Elisa inderdaad.
En, ja.
Nou, dat heb je goed opgeslagen inderdaad. Te zondag. Maar zo is het wel een beetje. Hè? Elisa, Kijk, overal waar wij beelden van Christus zien, daar zou je kunnen zeggen, daar zijn wij ook op een bepaalde manier inbegrepen. Maar wij leven toch ook in die rust? Wij leven toch ook, alles is in kannen en kruiken. God regelt het, dus al lijken de dingen soms ons tegen te zitten. Nou, het werkt toch mee ten goede, dus waar zouden we ons nou werkelijk druk om maken? Hij zorgt voor ons, dat is Elisa. Nou, en bij Elia is dat een beetje anders. Want ik wil gewoon nu even rustig, zojuist was het een schriftlezing, zeg maar. En nu gaan we dus de loep wat dichter op de verzen leggen. Ik had de meeste al verteld dat ik ziek ben geweest en verkouden. Maar zolang mijn stem het nog doet, neem ik af en toe een slok water, hoest ik een paar keer en slaan we ons wel doorheen, hoop ik. Tenminste, ik wel, maar ik hoop dat het voor jullie niet te irritant is. Nou ja. Jullie weten hoe je weg moet, toch? De deur is daar, dus.
We zijn begonnen.
En net als Elia kan je er ook gewoon vandoor gaan. Maar je mag ook blijven zitten. Nee, dit is dus de introductie van Elia. Er staat er Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead. Tot zover de introductie, meer horen we niet over hem. Zij tegen Agab, dat was dus de koning die we in het hoofdstuk hiervoor net even geïntroduceerd. Nee, dit is volgens mij ook de introductie van Agab. Misschien dat, nou ja, daar wil ik van afwijzen, maar in ieder geval, er wordt niet heel veel over Agab gezegd tot dit moment. En Elia gaat naar Agab toe en hij zegt, zo waar, Yahweh, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Oftewel, ik sta in zijn plaats. Er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Ja, Elia die kondigt dus een tijd aan zonder regen. En we weten allemaal, regen is zegen. Hoewel we daar in Nederland soms wat anders over denken. Dat zie je soms een beetje te veel, hoewel dat de laatste tijd ook wel meevalt. Dus we beginnen dat nu een beetje te begrijpen, dat regen ook zegen kan zijn. Maar regen is water, is een uitbeelding van het woord, is is leven en de toepassing daarvan is natuurlijk dat het leven is, zegen die God geeft. Nou, die wordt hier weggenomen. Het is dus ook een tijd, hier wordt een tijd aangekondigd waarin God niet spreekt, hè, overdrachtelijk. De regen, de zegen, die wordt weggenomen. God spreekt niet, want degene die in plaats van God staat, namelijk de profeet. Een profeet is iemand die namens God spreekt. En Elia zegt het hier ook gewoon. Voor wiens aangezicht ik sta. Dus ik ben het gezicht van Yahweh. God spreekt door mij. Als we het in nieuwtestamentische termen zouden zeggen, hij is het beeld van God. Hij is ook een type van het beeld van God. En het beeld van God is Christus. En hier is Elia, een beeld van Christus. En er komt er dus een tijd waarin de zegen weggenomen wordt. Waarin het niet regent en geen dauw is. Het woord, want daar is water, daar is regen, daar is dauw een beeld van. Ik denk gelijk aan allemaal andere geschiedenissen, maar dat ga ik er allemaal niet bij halen. Maar dat woord, dat spreken van God, ja, dat wordt schaars, dat wordt weggenomen. En degene die hier voor het aangezicht van God staat, die Gods beeld is, die wordt verborgen. Ga weg van, daarna komt het woord van Yahweh tot hem, ga weg van hier, keer u naar het oosten, verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Nou, heel kort gezegd, want ik wil natuurlijk naar die kruiken toe, want dat is het onderwerp. Agab is een beeld van de God van deze eeuw, de God van deze eon, van Satan. De grote tegenstander van Elia in deze geschiedenissen, de grote tegenstander van God. Hij die het volk verleidde, samen met zijn vrouw Izebel, tot afgoderij. Dat was ongeveer zijn beroep. Naast dat hij koning was. Hij verleidde het volk tot afgoderij. Dat is Agab. En Elia natuurlijk een beeld van Christus. Verborgen. Die zich verbergt. Een beeld van onze tijd waarin Christus verborgen is. En hij doet dat aan de overzijde van de Jordaan. En ik heb er een kaartje bij gedaan. Kijk, dit is Samaria, dus het tienstammenrijk. Nee, ik tril een beetje, maar dat komt. Dat heeft ook zijn oorzaak. Slaaptekort, ik ben een beetje ziek geweest. Dus, nee, ik heb geen flesje wijn. Nee. Ik heb wel wat medicijntjes op die volgens mij ook niet zo goed voor je zijn, maar die slapen wel lekker van. Maar ook, nou, dan heb ik vast de excuses gemaakt. Dit is het tienstammenrijk, Israël. En hier gaat, die weg heeft Elia dus ongeveer gevolgd, over de Jordaan. Dus hij komt hier ook terecht. Hij verbergt zich en hij verbergt zich buiten het land. Buiten Israël, dus Elia is hier verborgen voor Israël. En dat is natuurlijk een beeld van deze tijd waarin Christus zich verbergt voor zijn volk. Ja, zo simpel is het eigenlijk. En hij doet dat aan de beek Krit. En Krit betekent volgens de handboeken afscheiding. Dus het is logisch dat hij zich verbergt aan de beek Krit. En zich afscheidt en zich verbergt buiten het zicht van Israël. Afsnijding of afscheiding betekent Krit. En dat is inderdaad aan de overzijde van de Jordaan. Dus hij moest eerst door de Jordaan, die een beeld is van dood en opstanding. En na zijn dood en opstanding heeft de Heer Jezus Christus zich inderdaad ook verborgen voor zijn volk Israël. Ja, we gaan verder. Het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. En een beek, dat is ook mooi, want Elia is daar weliswaar verborgen buiten het zicht van Israël. En wij zijn met Christus verborgen bij God. Maar een beek is een stroompje dat stroomt naar de Jordaan toe. Dus voordat het water, voordat het woord in de Jordaan terechtkomt, heeft Elia daar al deel aan. Dus hij is hier, hij drinkt hier als eersteling van dat water, zou je kunnen zeggen. Hij is de eerste die deel krijgt aan dat water, pas voordat die grote rivier de Jordaan daar deel aan krijgt. Elia is een beeld van de eersteling Christus. En staat er verder, heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van Yahweh. Hij ging wonen bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven bracht hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Nou, de praktische les is hieruit dat je aan 2 maaltijden per dag genoeg hebt. brood en vlees heb je blijkbaar ook genoeg aan. Dat zou je er ook nog uit kunnen halen. Maar raven, dat zijn van die grote zwarte beesten, die kennen wij niet echt in Nederland, geloof ik. We hebben meer kraaien en kauwen. Hebben we nog raven of hebben we weer raven?
Nee, kauwen hebben we.
Kauwen.
We hebben onze nest in de buurt gezeten. Ja. Raven hebben we zo.
Ja, die beesten, ik zou ze niet uit elkaar kunnen houden. Ik denk dat de een wat groter is dan de ander.
Groot,
ja, zijn die groot?
Ja.
Ja, ze zijn altijd wel. Altijd wat kennis in de zaal, in de kamer natuurlijk.
Nooit in de dierentuin geweest.
Ja, ik ben wel eens in de dierentuin geweest. Ja. Maar raven, ja, raven zijn aaseters, heb ik me laten vertellen. En het is wel vreemd, want zij eten eigenlijk andere dieren, dode dieren dus. En juist hier zijn het de raven die Elia in leven houden. Maar dat is natuurlijk ook al een beeld van dood en opstanding. Leven dat voortkomt uit die aaseters. Een raaf is een. Nou, zelfs in de mythologie of in de. Hoe zeg je dat? In onze wereld in het algemeen is zo'n raaf ook een uitbeelding van de dood. Ik ken zelfs een hele film die daarover gaat. Maar die. die mag ik niet kennen. Toen was allemaal die, ik zeg altijd, dat was voor mijn bekering. Nee, maar dat gaat over iemand die opstaat uit de dood om zich te wreken op zijn moordenaars. En die wordt begeleid door een crow in het Engels. En dat is een kraai of een raaf. Maar ja, op zich een heel mooi verhaal natuurlijk. Behalve dat wreken dan wellicht. Maar, maar die kraai, dat wil ik ermee zeggen. Ja, die is op allerlei manieren een uitbeelding van de dood. Google maar eens op plaatjes van kraai en dood. En dan krijg je ook wel plaatjes uit films en computerspellen en weet je veel allemaal. Dus dat is wel bekend. En ook in de schrift is dat zo. Het zijn aaseters en die brengen hier leven voort. Nou, onze les hieruit, naast die twee maaltijden natuurlijk, is dat buiten de lege plaats, buiten de gevestigde orde, we inderdaad als eerstelingen in Christus, in hem, in de man Gods, deel hebben aan dat water, dat levende woord van God, want daar is water een beeld van. En dat hij ons buiten die lege plaats, buiten die gevestigde orde, daar ons voorziet. Van water, maar ook van brood. Ja, ook al een beeld natuurlijk van het woord van God. Of van het lichaam van Christus zelfs. Hè. Eén brood is het, zo zijn wij velen. Dat brood dat wordt weliswaar gebroken, zegt Paulus. Maar het is één brood. En net als dat ene brood, zo zijn wij één lichaam. Beeld van het lichaam van Christus, woord, leven. Nou ja, Elia is daar dus verborgen, verstoten, vervolgd, maar daar, buiten de lege plaats, wordt er voor hem gezorgd. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van Jahwe tot hem, sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwe geboden om u te onderhouden. Nou, als Elia nog niet buiten het land was, dan ging hij nu wel buiten het land. Want hij ging naar Zarfat in Sidon. Dus hij moest ook echt naar het buitenland. Het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde. Er was geen regen in het land gevallen. En Elia moet dan, sta op. Hè? Nou, dat is altijd een beeld van opstanding. Vinden we zo vaak in de schrift. Sta op. Of Jozua stond 's morgens vroeg op. Nou, als dat er staat, is altijd een uitbeelding van de opstanding van Christus. Ja, als jullie statenvertaling hebben, zal hier wel staan, maak u op, ja. Dat, dus als je in de Statenvertaling sta op of maak u op vindt, dan staat er altijd opstanding. Jozua maakte zich des morgens vroeg op. Ik zeg altijd, mannen maken zich niet op 's ochtends. Het letterlijke woord wat er staat is opstanding. Ja, tijden veranderen, dus ik zit een beetje om me heen te kijken. Maar,
hele ouderwetse gedachte.
Ja, hele ouderwetse gedachte. Ik ben ook heel ouderwets. Sommige punten ben ik ook heel ouderwets. Ja. We grijpen telkens maar weer terug op die oude schriften. En dan halen we nieuwe dingen uit. Dus sta op, ga naar Zarfat. Zarfat betekent zoiets als zuivering of smelten van metalen. Heeft ook al met loutering, maar ook met verdrukking te maken. Hè, zuivering of smelten. Komt altijd tot stand door een bepaald proces. Wat scheiding maakt. Hè, als je goud of zilver smelt, dan is het de bedoeling dat de vuile elementen daar uitgenomen worden. Nou, dat is ook wat God doet aan ons. En inderdaad, dat doet hij buiten de lege plaats. Nou, hier gaat het over: sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, in het buitenland dus, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwe geboden om u te onderhouden. En een weduwe in de schrift is altijd een beeld van Israël. Een weduwe is zij van wie de man overleden is. Dat is een weduwe. En we vinden dat bijvoorbeeld beschreven in Romeinen 7. Het is maar een voorbeeld, want er zijn vele voorbeelden uit de schrift waar gesproken wordt over weduwen. Maar de gedachte in de schrift is dat Yahweh met zijn volk getrouwd was. Yahweh was met Israël getrouwd onder dat oude verbond. En er was een trouwakte, de wet, het oude verbond. Er was een huis, het huis Israëls, het land van Israël waar het volk in woonde. En er worden dus ook termen gebruikt, dat, die gaan over, over het huwelijk. Later staat er dat, dat de man gestorven is. En dus is het volk als zodanig weduwe geworden. Bijvoorbeeld in Romeinen 7. Of zijn jullie onwetend, broeders? Ik spreek tot wie de wet kennen, dat de wet heer is van de mens, zolang hij leeft. Want een vrouw die onder de man is, is door de wet, die huwelijkswet dus, want het is natuurlijk ook een wet. Want een vrouw die onder de man is, is door de wet aan die levende man gebonden. Maar als haar man sterft, is zij ontheven van de wet van de man. Dus dan is zij, dan is ze niet meer gehuwd en niet meer onder die huwelijkswet. Dus zal zij dan, wanneer haar man leeft, als echtbreekster betiteld worden als zij van een andere man wordt. Maar als haar man sterft, is zij vrij van de wet. Zodat zij geen echtbreekster is wanneer zij van een andere man wordt. Zodat, mijn broeders, ook jullie werden te dood gebracht. Dat is de toepassing van Paulus aan zijn lezers die de wet verstaan. Hè? Dat zei hij, ik spreek tot wie de wet kennen, zegt hij in Romeinen 7. Zodat, mijn broeders, ook jullie werden ter dood gebracht voor de wet door het lichaam van Christus om van een ander te worden. Namelijk van hem die uit de doden wordt gewekt of opgewekt. Het idee is heel kort gezegd dat God in zijn Zoon, in zijn beeld naar deze aarde kwam en dat men in zijn Zoon, dat het volk Israël in die Zoon de man doodde. Dus de man was gestorven en Christus stond op uit de dood. Dus het volk Israël is nu vrij, zeg maar, om, want zij is, de man is overleden, zij is vrij om een ander te trouwen. En dat is, staat hier, hij die uit de doden wordt opgewekt. Dus als we dan, daar is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ja, ik doe dat vrij snel. Maar duik daar maar eens in met een concordantie. Als er dus gesproken wordt in de schrift over een weduwe, ja, dan is dat zij die de man had, maar niet meer heeft. En dus een beeld van Israël. Dus zo ook de weduwe van Zarfat. En ik hoop dat dit voor nu even genoeg bewijs is. Maar ja, daar valt wel heel veel over te zeggen over deze, over dit verhaal van dat huwelijk en dat huwelijksverbond. Maar wij gaan terug naar 1 Koningen 17. Vervolgens stond hij, dat is Elia stond op en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie daar was een vrouw, een weduwe hout aan het sprokkelen. Nou, dat had hij kunnen verwachten, want dat had God gezegd, hè, dat hij daar een weduwvrouw zou treffen. En die vrouw is hout aan het sprokkelen en hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik. Eindelijk die kruik, zodat ik kan drinken. Nou, dat doe ik dan ook maar. Ja, in het buitenland, in Zarfat, in Sidon ligt dat, waar dat allemaal ook wezen mag, maar dat hebben we net bekeken op het kaartje, maar in ieder geval in het buitenland is daar een ontmoeting van de weduwe met de man Gods, met de profeet. In deze tijd, dus ook dit is natuurlijk een uitbeelding van onze tijd. Waar ontmoet Israël de weduwe, de man Gods? Nou, dat is onder de natie. In het buitenland. Daar waar je hem wellicht niet zo zou verwachten. Maar dat is een plaatje van onze tijd. Christus is nu onder de natie, dat zegt Paulus ook. Christus onder jullie natie, zegt Paulus in Colossense 1. Nou, wil de vrouw een ontmoeting hebben met de man Gods, dan gebeurt dat buiten het land.
Ook buiten de poort toevallig.
Ja, ook nog buiten de poort, ja. Ja.
Dat toeval bestaat niet.
Ik weet niet of dat toevallig is, Fred.
Ja. Valt nog.
Ja, en wat is die vrouw daar aan het doen? Zij is daar hout aan het sprokkelen. Dat is wel leuk. De Statenvertaling heeft hier lezen, houtlezende. En lezen dat verzoek of verzamelen. Dus herzien de Statenvertaling heeft denk ik verzamelen of zo. Of de NBG heeft verzamelen. Maar hout verzamelen of... kijk, lezen is in principe ook verzamelen. Als wij...
Ja, maar je haalt een bepaald soort eruit.
Ja, ook dat.
Was er een zaadhandel en deed je vrouwen thuis om geld te verdienen bonen lezen.
Bonen lezen, dat kan ook nooit. Ja.
En werd op de keukentafel neergestort.
Okay.
En dan moest je daar de verkeerde uitzoeken.
Oké. Okay.
En weggooien en de rest ging weer... Dat is wat ik een verhaaltje weet van vroeger.
Ja, nou, dat is
maar
wat...
noemden ze... Ja, of andere zaadjes, lezen.
Dus met wat wij nu met... Kijk, wij noemen dit bijbelstudie, maar dan lees je ook veel. Hè? En dat is ook het verzamelen van gegevens en dingen tot je nemen. Je haalt ergens iets uit inderdaad. En dat heeft dat woord allemaal in zich. Maar wat doet die vrouw hier, die weduwe, als type van Israël? Ze is hout aan het sprokkelen. Dat is in de schrift niet zo heel erg positief, hè? Dat hout sprokkelen. Wordt in verband gebracht ook met slavenarbeid. We vinden bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 deze tekst, 1 Korinthe 3 vers 12. Ja, dan gaat het over bouwen, dan wordt het, wordt het beeld van het bouwen van een gebouw gebruikt. God die ook zijn tempel bouwt. Hè? Maar hier gaat het over bouwen op het fundament. Het fundament is Christus, zegt Paulus. En je kunt bouwen op dat fundament met goud, zilver en kostbare stenen. Of met hout, gras, hout, hooi en stro. En verderop in dit hoofdstuk legt hij uit dat datgene wat stand houdt, is datgene wat stand houdt tegen het vuur. En dat is hout. Gras en stro niet. Dat is goud, zilver en kostbare stenen. Dat houdt stand. Bouw je daarmee, dan is dat blijvend. Maar bouw je met hout, gras en stro. Hout, hooi en stoppelen. Dan verbrandt dat. Dat is ook een uitbeelding van de werken van de wet. En deze vrouw is hier hout aan het sprokkelen. Israël onder de wet. Op zoek naar hout. Maar het is allemaal vergankelijk. Dat wordt ook wel duidelijk straks. Want hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Eerst dat even. Israël. De weduwe, een beeld van Israël. Water, een beeld van het woord. Hun zijn de woorden van God toebetrouwd. Dus Israël zou inderdaad dat water putten. Zij zouden naar de bron gaan. Dat is natuurlijk... Alles wat ik zeg is dubbelzinnig. Hè? Hij heeft een dubbele zin. Een dubbele betekenis. Israël zou naar de bron gaan. Zou daar water putten. En zou dat uitdelen. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. Zij zouden verkondigen de deugden van Yahweh. Vinden we in het Oude Testament. Dat is de taak van Israël. Nou, dat gaat zij hier doen. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zo waar Yahweh uw God leeft, ik heb geen brood of broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Als je aandachtig leest, is dit allemaal, en je kent de schrift een beetje, je kent de typologie een beetje, is dit allemaal wel vreemd. Ze had een kruik, ze was in staat om water te halen. Ze had geen, maar ze zegt, ik heb geen brood meer, ik heb geen broodkoek meer. Maar ik heb nog wel een handvol meel, klein beetje meel dus. Ook nog een handvol, Israël als heilsorgaan, de hand, Israël was de hand Gods. Waardoor de volkeren inderdaad de naam van Jehovah zouden horen. En ze heeft nog een beetje olie in de kruik. Nou, allemaal in de schrift hele positieve zaken. Water, meel. Meel is natuurlijk brood in wording. Olie, allemaal uitbeeldingen van leven, van het woord van God. Maar zij heeft het wel, maar ze zegt, ik ben hout aan het sprokkelen. Wat ook een beeld is van de wet, van werken, van het zoeken van vergankelijke dingen. En zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar de bedoeling van eten is dat je leeft. Maar zij zegt, we zullen eten en sterven. Maar dit gaat gewoon over de wet. Dat is inderdaad het is-woord van God. Het heeft wel wat leven in zich. Maar uiteindelijk is het een bediening van dood. Bediening des doods. Hier staat overigens, ze was op zoek naar 2 stukjes hout. Dus dat heb ik er even uitgelegd. Om te laten zien dat ook dat maar weinig was. Ze had maar heel weinig hout nog nodig om dat laatste beetje klaar te maken.
Die 2 ook niet, de 2 stenen
daar. Ja, daar zou het mee te maken kunnen hebben.
En een handvol, kan je dat woord eruit leggen?
Ja, dat kan ik wel. Maar er staat ook inderdaad een handvol. Een volheid van handpalm, letterlijk. Volheid. Ja, dus een handvol, ja, dat heeft met genade te maken, die 5. Inderdaad. Dus ze had heel veel eigenlijk, maar ze had dat niet door. Ja, en die 2 stukjes hout, dat zou nog. Daar zou wellicht ook nog wel meer over te zeggen zijn. Maar inderdaad, ze had de hand hand heeft 5 vingers, dat spreekt van genade. Maar de hand heeft de hand is ook de jod in het Hebreeuws. Dat is weer, die heeft weer een getalswaarde van 10. Die letter jod. Want de jod is een letter, dat betekent hand. En die heeft een getalswaarde van 10. En dat is natuurlijk weer ook een uitbeelding van de woorden van God. Dus zij had de 10 geboden, de 10 woorden Gods. Zij had het woord, ze had genade, ze had olie, ze had meel. Maar ze zegt van, het is niet genoeg. We zullen het eten en sterven. Het is een uitbeelding van de wet. Want de wet is een bediening des doods. Het is woord van God inderdaad, maar het spreekt van dood en verderf, zou je kunnen zeggen. De wet is een bediening des doods, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Totdat zij een ontmoeting heeft, die weduwe, als beeld van Israël onder de wet, met de man Gods. Want hier staat, maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Kennen we ook, hè, het schrift. Vrees niet. Het is altijd God die dat zegt. Wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en uw zoon iets klaar. Want zo zegt Jahweh, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat Jahweh regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op. In de kruik ontbrak het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van Jahweh dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Dus dat waarvan zij dacht dat het niet toereikend was. Hè, dat beetje olie, dat beetje meel. wat daar in die kruik zat, ja, dat raakte niet op. Toen zij een ontmoeting kreeg met de man Gods. En die wet is inderdaad een bediening des doods, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Het spreekt ook van dood. Hè? Als je die boeken leest, Exodus, waar die wetten worden gegeven. Exodus, Leviticus, daar vinden we allerlei, zelfs bloederige offers. En als je dat leest, dan komt dat heel macaber over. Maar wanneer je gaat zien dat het spreekt van de man Gods, van Christus, als je een ontmoeting hebt gehad met hem, en je hebt dan dat woord wat maar zo weinig leek, wat maar een handvol meel is en een beetje olie in de kruik. Als je dat hebt, ja, dan heb je alles. Want in die wet, in het oude verbond, spreekt alles van de man Gods. Spreekt alles van Christus. En dan, dan kun je inderdaad koeken blijven bakken. Hè, brood blijven bakken. Hè, dat levert zoveel woord op als maar nodig is. Brood, olie, water. Ik kom er straks na de koffie nog wel op terug, want daar is het ongeveer wel tijd voor. Maar wanneer je Christus kent en je dat zijn we nu aan het doen. Hè. We gaan nu terug naar dat Oude Testament. We lezen een schitterend verhaal natuurlijk. Maar het is niet alleen maar een schitterend verhaal. Het spreekt van de man Gods. En die leven geeft. En die ons vult. Ja, het kan voor ons gevoel maar een beetje zijn, maar het is altijd genoeg. We kunnen daarvan uitdelen. En het zal niet opraken. Olie raakt niet op, de meel raakt niet op. Het woord van God kunnen we uitdelen. We kunnen elkaar daarmee opbouwen, maar elkaar daarmee voeden, elkaar daarmee blij maken. En het raakt niet op, zeg ik. Sterker nog, dan word je zelf meer door gevuld. Want zo werkt het uiteindelijk. En zo... Zolang de man Gods bij haar was, raakte die olie niet op. En hadden zij ook, hè, want dan staat er zo als zij en hij en haar gezin vele dagen. Dus ze hadden gemeenschap met elkaar. Rond dat brood en die olie en het water. Dat zie je hier op het plaatje. Ze zaten aan dezelfde tafel. Zo hebben wij gemeenschap met Christus. En... zo is daar buiten de legerplaats, inderdaad in het buitenland, is daar de man Gods. En ook voor dat Israël wat onder de wet leefde, daar zouden zij het moeten zoeken. Daar mogen ze het zoeken, daar is de man Gods. En daar blijkt dat beetje waarvan ze denkt of dacht dat het zou leiden tot de dood, daar geeft het leven. Overvloed van leven zelfs. Even kijken of ik er doorheen ben voor de pauze. Door de dienst van Elia, dat wil ik nog even zeggen, dat is ook wel mooi. Er staat dan door de dienst van Elia, letterlijk staat hier in de hand. Hier staat ook weer datzelfde woord van hand, in de hand van Elia. Dus God deed dat door de hand, in de hand van Elia. Dat is dus de typologie. En natuurlijk, na de pauze ga ik wat meer inzoomen op die kruik. Want wat is een kruik in de schrift? En waarom vinden we die zo vaak? En een kruik is natuurlijk aardewerk. Het is een... En dat zeg ik nu alvast, het is een beeld van de mens. Ook wij worden gezien in de schrift als aardewerk. Een kruik... Dat is de grote overeenkomst tussen mens en een kruik. Een kruik is gemaakt van aarde, aardewerk. Wij zijn ook gemaakt uit het stof. God formeerde Adam uit de stof van de aardbodem. Dus we zijn allemaal, kruikjes.
En we moeten gevuld.
Want het is niet de bedoeling dat wij holle vaten blijven.
Nee, niet alleen maar.
Dus daar gaan we het na de pauze over hebben.